Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De gasprijs schiet opnieuw naar een absolute recordhoogte. Rusland draait de kraan verder dicht. Technologiereuzen Microsoft en Alphabet komen na beurs met kwartaalresultaten en die zijn iets minder goed dan verwacht. Saoedi-Arabië brengt een futuristische stad naar de beurs, want het heeft geld nodig om dat knettergekke concept te bouwen. En we vertellen je hoe ijsjes, cola en shampoo je aandelenportefeuille kunnen redden. Het is woensdag 27 juli.
De zeven van de tijd. 1.
De gasprijs tikt opnieuw een record aan. Gisteravond zijn de Nederlandse gasfutures, die we als referentie gebruiken voor Europa, gesloten op een nooit geziene €214,05. Dat is dus nog voorbij de piek van 9 maart, kort na de Russische inval in Oekraïne. Ter vergelijking, voor de oorlog zaten we redelijk stabiel rond de €80 per megawattuur. Aanleiding voor die nieuwe prijspiek is een aankondiging van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Dat zegt dat het vanaf vandaag de stroom door gaspijpleiding Nord Stream 1, die vooral bedoeld is voor Duitsland, terugschroeft van 40% naar 20% van de normale capaciteit. Zo kunnen de voorraden niet even vlot worden aangevuld voor komende winter. Het zal dus best spannend worden. Volgens Gazprom komt dat allemaal door onderhoudswerken, maar allicht is het een middel van president Poetin om de druk op Europa te verhogen. De EU heeft de sancties tegen Rusland dan ook verlengd tot eind januari 2023. En het kersverse Europese akkoord om deze herfst en winter samen met de lidstaten 15% gas te besparen, tempert de prijzen voorlopig dus ook niet.
2.
Twee Amerikaanse technologietoppers zijn gisteravond met verse resultaten gekomen. Het gaat om Microsoft en Alphabet, het bedrijf boven Google. In beide gevallen valt de winst wat tegen in het tweede kwartaal. Positief voor de twee bedrijven is wel dat hun omzet is blijven groeien, ondanks de alsmaar moeilijkere economische omstandigheden. Alphabet komt op net geen $70 miljard omzet, 13% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het grootste deel daarvan komt uit advertentieopbrengsten van zoekmachine Google. Alphabet haalt daar wel geen hogere winst uit, die blijft op ruim 19 miljard. De winstmarge zakt van 31% naar 28%, wijst erop dat adverteerders tegenwoordig minder willen uitgeven aan online reclame. Microsoft dan, ook daar een hogere omzet van bijna $52 miljard, dat is 12% meer dan een jaar eerder, maar ook hier lager dan de verwachtingen. Maar er zijn goede voortekens, clouddienst Azure blijft sterk groeien en dat maakt veel goed voor de dalende PC-verkoop en de ook bij Microsoft lagere advertentieinkomsten. De netto-winst komt uit op €16,74 miljard, opnieuw minder dan analisten hadden verwacht. De nieuwe cijfers hebben ongetwijfeld effect straks op de beurskoersen van de twee techreuzen.
3.
En dan nog beleggen nieuws. Saoedi-Arabië komt naar de beurs met een stad. Jawel, een stad. En niet zomaar eentje. Ze bestaat onder meer uit één uitgestrekt futuristisch gebouw van 170 kilometer lang in het meest onherbergzame stuk woestijn van het land, waar dan miljoenen mensen zouden kunnen wonen. Uiteraard gaat het nog maar om een plan dat NEOM wordt gedoopt. Een knotsgek plan dat dus veel geld zal kosten. Tijdjournalist Freek Evers, goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Freek, vertel eens wat meer over dat crazy NEOM-plan. Wat is de Saoedische prins Mohammed bin Salman daar precies mee van plan in de woestijn?
Eigenlijk komt het erop neer dat hij een gebied de grootte van België ongeveer, wil omturnen in een gigantische high-tech zone. Stel u de gekste science fiction films voor: glow-in-the-dark stranden, hoge snelheidstreinen onder de grond, verticale boerderijen. Het kan gewoon niet op. En niet onbelangrijk in een, voor een land als Saudi-Arabië. Het is echt wel de bedoeling om een klimaatneutrale stad te ontwikkelen.
Alright, en waarom precies zet dat land dan in op dat excentrieke project?
Ja, we hebben natuurlijk op dat Schiereiland wel al gezien dat die oliestaten nogal ambitieuze plannen hebben. De Saoedische prins heeft zoiets van, wij hebben zodanig veel geld, waarom zouden we aan steden zoals ze bestaan moeten kopiëren? We kunnen het toch ook gewoon beter doen. Eigenlijk zou je het een soort van poging kunnen noemen om in de geschiedenisboeken te komen. Zijn projecten zijn eigenlijk te vergelijken met de piramides bijvoorbeeld. Hij wil eigenlijk gewoon steden bouwen die de tand destijds doorstaan.
Ja, maar de tand destijds doorstaan, ja, dat belooft wel duur te worden. Hè? Leg nog eens uit, hoe denkt Bin Salman dat precies allemaal te betalen?
Het plan dateert van 2017 en toen heeft hij al bekendgemaakt dat het toch minstens zo'n 500 miljard dollar zou kosten. Ja, Saudi-Arabië verdient nogal wat geld met ruwe olie, zoals we allemaal weten. Nu, ook dat zal niet voldoende zijn, beseft hij ook. Dus zoekt hij ook investeerders buiten Saudi-Arabië, in Azië, in de VS. En voor een stuk van die financiering kijkt hij zelfs naar een beursgang.
Ja, benieuwd of beursbeleggers daar interesse in zullen hebben. Loopt dat NEOM-project ondertussen een beetje of is het toch vooral een excentrieke fantasie?
Bloomberg. Zij hebben in de voorbije periode met een 25-tal huidige en ex-werknemers gepraat en ook inzage gekregen in 2700 gelekte documenten. Dat is gewoon waanzinnig. Je merkt dat Saudi-Arabië het steeds moeilijker heeft om buitenlandse investeerders binnen te halen. Dat heeft te maken met de moord op de journalist van de Washington Post, Jamal Khashoggi. Mm-hmm. Maar ook ter plaatse loopt niet altijd fantastisch. Er is de Huatai-stam die daar in die zone leeft. Dat gaat om minstens 20.000 mensen die gewoon genegeerd worden door de Saudi's. Overheid. Ook de buitenlandse consultants of buitenlandse arbeiders die daar komen werken, getuigen over verschrikkelijke omstandigheden. Is het niet dat je uitgescholden wordt, dan is het wel omdat er enorm strenge deadlines worden opgelegd voor zaken waar je liefst geen al te strenge deadline voor oplegt. Als je een hotel wil ophangen tegen een klif, dan wil je zeker berekenen dat die blijft hangen. En dat blijkt toch niet altijd zo te zijn.
Oké, dat megaproject in de woestijn is er met andere woorden dus nog lang niet. Uitkijken naar 2024, want dan moet NEOM dus naar de beurs komen. 4. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, plant vandaag opnieuw een forse renteverhoging. En dat net op het moment dat het Intermonetair Fonds, IMF, met sombere economische vooruitzichten komt. We mogen dus vrezen voor een recessie. De vraag is hoe groot de Amerikaanse rentestijging dan wordt. Voorkennis. De Amerikaanse inflatie blijft met 9,1% hardnekkig hoog. En dat drijft de Fed tot de vierde renteverhoging al dit jaar. Sinds maart ging de rente in drie stappen 150 basispunten hoger. 1,5% dus. Er was even speculatie dat er nu een renteverhoging van nog eens 100 punten in één klap zou komen. Maar dat lijkt ondertussen van tafel. Waarom van tafel? Dat is door de slechtere economische vooruitzichten. De activiteit in de Amerikaanse dienstensector neemt af. En er zijn opnieuw meer mensen die een werkloosheidsvergoeding vragen. Een hogere rente, dat koelt de economische activiteit af. En daarom komt er nu waarschijnlijk een iets kleinere sprong van 75 in plaats van 100 punten. Maar goed, dat is nog altijd wel een stevige verhoging. Hè? De meeste analisten verwachten dat de Fed de rente vanaf komende lente of zomer weer zal verlagen om de zwakkere economie te ondersteunen. Hoe zwak de economie dan zal zijn, dat blijkt uit een update van het IMF. Dat verlaagt de groeiprognoses en waarschuwt dat de wereld mogelijk al balanceert op de rand van een recessie, een economische crisis. De globale groeiverwachting voor dit jaar is nu nog maar 3,2%, oftewel alweer 0,4% minder dan in de vorige update. In de VS gaat er zelfs een stevige 1,4% af van de groeiverwachting, juist door dat strakke monetaire beleid van de Fed. De economie zou daar nog maar 2,3% groeien dit jaar. 5. Als alles goed gaat, zal ons land twee kernreactoren langer kunnen laten draaien dan voorzien. Maar gaat dat ons helpen de toekomstige winters door te komen? Dat is natuurlijk dé cruciale vraag na het nieuwe principesakkoord tussen de federale regering en energieproducent Engie. Die laatste noemt dat akkoord niet meer dan een niet-bindende intentieverklaring. Maar goed, als het wordt bekrachtigd, dan mogen Doel 4 en Tihange 3 na een onderhoud vanaf eind 2025 weer worden aangezet vanaf eind 2026 en dan nog 10 jaar blijven draaien. Gaat dat het verschil maken? Goedemorgen, Tobe Steel.
Goedemorgen, Johan.
Tijdexpert Energie, jij schrijft een brede analyse in de krant van vandaag. Vanaf eind 2026, dat is dus echt een lange termijn verhaal. Ik wil eerst even kijken naar de komende winters. Hè. Daar heeft dat principesakkoord natuurlijk geen enkel effect op. Gaan we die eerste winters doorkomen?
Netbeheerder Elia zegt dat eigenlijk alle signalen op groen staan, dat er geen reden is om ons daar zorgen over te maken. Al is er natuurlijk wel de internationale context met een mindere gastoevoer vanuit Rusland en ook vragen of dat die toevoer zal blijven komen de komende winter. En ook de problemen met het Franse nucleaire park zorgen toch wel voor wat ongerustheid, omdat dat ervoor kan zorgen dat er minder stroom naar België komt of zelfs dat België extra moet gaan exporteren om Frankrijk overeind te houden.
Oké, dus toch wel wat zorgen, maar in principe, zegt Elia, is de bevoorrading verzekerd tot en met 2024. Maar dan is er die cruciale winter van 2025, hè, wanneer de reactoren dus stil liggen voor onderhoud. Moeten we daar schrik voor hebben?
Volgens de regering is eigenlijk alles afgedekt wat nodig is voor de winter van 2025. Ook Elia gaat ervan uit, daar is voorzien dat er twee grote nieuwe gascentrales komen. Eentje van Engie en eentje van Luminus. En als die centrales, zoals verwacht wordt, op tijd gebouwd geraken, dan is eigenlijk alles in orde voor die winter van 2025. Mocht dat nodig zijn, kan daar dan een beetje extra capaciteit worden aangetrokken nog. Bijvoorbeeld batterijparken kunnen dan subsidies in de wacht slepen. En dat zijn projecten die op heel korte termijn gerealiseerd kunnen worden als het nodig is.
Goed, toch speciale maatregelen dus om die winter van 25 te overleven. Maar dan vanaf eind 2026 is er geen probleem meer. Hè? Daar gaan we toch vanuit. Maar stel nu dat het akkoord met Engie er toch niet komt, komen we dan op dat moment zwaar in de problemen?
Ja, belangrijk daarbij is eigenlijk dat de verwachting is dat het stroomverbruik sowieso zal gaan toenemen met de komst van elektrische wagens en warmtepompen en de elektrificatie van de industrie. En dan komt de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 natuurlijk in het spel. Dat is dan een heel belangrijke om vanaf 2026 te zorgen dat er genoeg capaciteit voorzien is. In principe zal alles daar wel afgedekt geraken. Het is natuurlijk zo als de plannen nog maar eens vertraging oplopen, als die levensduurverlenging er niet op tijd komt of als Engie en de regering er toch niet uit geraken. Dan wordt het een moeilijk vraagstuk hoe dat dan die bevoorrading in de winters vanaf 26 gegarandeerd kan worden. En daar is nog altijd een sprake van dat dan toch nog extra gascentrales gebouwd moeten worden.
Oké, hopelijk houdt de deal gewoon stand. Dankjewel, Tobe.
6.
Zijn turbulente tijden op de beurs, maar gelukkig blijven ijsjes, cola en shampoo nog altijd in trek. Het zijn, zeg maar, de beschermers van je aandelenportefeuille. Met andere woorden, de voedings-, dranken- en consumentenbedrijven blijven ook vandaag grote sterkhouders. Dat blijkt uit een analyse van onze beleggerredactie. Ze houden veel beter stand op de beurs dan andere sectoren. In sommige gevallen is de beurskoers zelfs gestegen sinds nieuwjaar. Bijvoorbeeld bij Kraft, dat 7% hoger noteert, of Coca-Cola, dat er 5% op vooruit is gegaan. In de Europese Stoxx 600 is de subindex van de sector sinds begin dit jaar maar 2% lager gegaan. Dat is niet zoveel. Voor de hele beurs was het verlies in die periode 13%. Dat komt doordat de producenten van voeding, drank of wc-papier er goed in slagen om hun prijzen op te trekken. We zijn bereid er dus meer voor te betalen. Het concern Unilever, dat je misschien kent van de Magnum-ijsjes of de Dove douchegel, heeft zijn prijzen met gemiddeld 11,2% verhoogd. Dat is een stuk meer dan de inflatie in Europa. Best straf. Het resultaat? Marges die mooi intact blijven en die zelfs rond record schommelen.
7.
Je hoort het al aan de golfjes. Tijd voor het zwembadboek van de dag. Voor mocht je het intussen nog niet weten, dat is een zomerse boekentip van een van onze tijdredacteurs. Vandaag is het de beurt aan chef-eindredactie Anja Otte.
Ik heb bij The Assassination of Margaret Thatcher van de Britse schrijfster Hilary Mantel. Wel, het is een verhalenbundel. Een van de verhalen gaat effectief over de moord op Margaret Thatcher, de geliefde en gehate Britse premier. Vanuit een Londense flat wordt ze door een soort huurling, het is niet echt duidelijk door wie dat ze vermoord wordt, maar het bijzondere aan het verhaal is dat de bewoonster van de flat wordt eigenlijk gegijzeld, maar ze blijkt eigenlijk zeer bereidwillig om mee te werken. Dus er is een soort bondgenootschap tussen twee mensen die elkaar niet kennen, maar die er alle twee van overtuigd zijn. Het beste dat ons nu kan overkomen is dat Margaret Thatcher gewoon hier ter plekke sterft. De moord op Margaret Thatcher is maar één verhaal, maar er staat een ander zeer beklevend verhaal in de School of English. Het gaat over een huishoudhulp die duidelijk iets misdaan heeft. In het loop van het verhaal ontdek je wat en ontdek je vooral dat zij niet de dader is, maar het slachtoffer. En het blijft echt heel lang in de kleren hangen. De eerste zin is: Picture first the street where she breathed her last.
De moord op Margaret Thatcher, een alternatieve geschiedenis dus. Altijd leuk. Hier uiteraard alleen waar gebeurde feiten. Deze zeven werd meegemaakt door Tim Gatsios, die Iron Producer van op de redactie van de Tijd. Morgen weer een nieuwe. Nog een heel fijne dag.
Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.